Ja, goed om hier weer te zijn. Op Pinksterdag, hoe vind je dat? Wanneer, waar en hoe was dat met Pinksteren? Daar gaan we het over hebben. En mijn eerste vraag is, waar begon eigenlijk die Pinksterdag? Weten jullie dat? Dat is wel aardig om even over na te denken, want dat is heel typerend. God doet altijd iets in de geschiedenis van mensen op een plek waarvan die zegt, dat is belangrijk dat je dat weet. Want daar kun je in verder gaan. Daar kun je altijd naar terug. Daar kun je beginnen en dan kun je verder gaan. We waren in Jeruzalem, weet je nog? Jezus had gezegd, blijf in Jeruzalem toen die opstond uit de dood. En ze waren nog eventjes naar Galilea gegaan om nog wat recht te zetten samen met Jezus. Want dat had hij ook gezegd, daar zal ik je ontmoeten. Maar daarna, hè, bij de hemelvaart moesten ze 10 dagen in ieder geval, dat wisten ze toen nog niet dat het 10 dagen was, maar ze moesten in Jeruzalem blijven. En weet je, op die eerste Pinksterdag, zoals wij dat dan noemen, was dat gewoon in Jeruzalem een groot feest. Het wekenfeest, zal ik straks uitleggen. Maar ze waren daar in een huis. Gewoon in een huis. Die discipelen met wat vrienden eromheen en vriendinnen waren daar en waren daar aan het bidden. Want wat was de opdracht van Jezus? Waar was de rest van Jeruzalem? Dat is grappig. Die waren allemaal buiten. Dat feest betekende dat je de nacht buiten doorbracht. Dus al die mensen die overal vanuit Israël naar dat pelgrimsfeest waren gekomen, die zaten buiten de nacht door te brengen. En die lazen elkaar uit de Bijbel voor, allerlei voorgeschreven teksten. En alleen de discipelen zaten binnen in huis. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat Pinksteren altijd bij je thuis begint. De kerk begint thuis. Ja, dat wil ik gewoon maar even gezegd hebben, omdat je dan begrijpt van, oh, dit is wel iets voor mij. Dit is niet alleen iets voor de kerk, voor allemaal samen, maar dit is ook echt, als je thuis zit te kijken, voor jou thuis. Pinksteren, de geest die iets wil doen in je leven, en dat is bijzonder, dat is belangrijk, dat begint bij je thuis. God heeft een statement gemaakt en die heeft gezegd, de kerk, jongens, die is thuis. Die is gewoon thuis. Daar geef ik mijn geest. En dat gaat dan zijn werk doen en daar mag je een event van maken. Daar mag je de wereld mee in, maar daar begint het. Ja. Oké, met die ogen gaan we dan ook lezen en gaan we kijken naar dat verhaal van Pinksteren. Ik wil met je naar Handelingen toe, dus naar dat Pinksterfeest. Ik wil ook terug naar het Oude Testament, waar we dat vandaan halen allemaal, dat Pinksterfeest. Want dat is ergens begonnen, ver voordat Jezus er was. En God maakt daar gebruik van, dus daar gaan we ook naar kijken. En dan gaan we weer terug naar nu. Hè? En dat vanuit wat Jezus heeft laten zien en wat de Geest doet. Maar we beginnen met te lezen in gewoon dat gedeelte waar van alles gebeurt. En wat eigenlijk een grote verrassing is in dat huis. Dat is Handelingen 2. Vers 2, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar, staat er dan in vers 1. En dan vers 2, toen plotseling klonk er uit de hemel een geluid, als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze bevonden zich geheel vulde. Ze waren thuis. Het was de Pinksterdag, het gebruikelijke feest van toen. En wat gebeurde er? Het huis vulde zich met een hevige windvlaag. Als ik deze preek een titel zou willen geven, zou ik zeggen, beweging, de geest beweegt. Die zet iets in beweging, er gebeurt iets. En dat zie je hier, een windvlaag. We hebben net een paar van die stormachtige dagen gehad. Bij ons op het Noordereiland is het dan extra hevig, want dat staat direct in verbinding eigenlijk door de Maas die naar de zee stroomt. Dus altijd zeewind krijg je dan binnen. En dan zie je de bomen achter ons in dat kleine stadstuintje, zie je heen en weer gaan. De wind die beweegt. En zelfs als we vooruit kijken over de Maas, dan zie je de golven en er komen witte koppen op. Dan weet je dat het meer is dan windkracht 7. Als er witte koppen opstaan. Nou, de wind die beweegt. En dat vulde zich door het hele huis. Dus God zegt, ik geef je een huis. Ik wil daarin komen en ik ga iets in beweging zetten. En dan verschenen er aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden. En zich op ieder van hen neerzetten. Dat is toch wel heel wonderlijk. Het lijkt alsof ze straling krijgen. Het lijkt alsof er een soort aanstekelijkheid is die van de een op de ander gaat. Ook weer beweging. Dus het is iets wat van binnen gebeurt, iets wat om zich heen gebeurt en iets wat gebeurt bij elkaar. De geest is aan het werk, die doet iets. En ze spraken, staat er dan allemaal, in vreemde talen. Ze werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Daar zit ik al in vers 4. Zoals hun door de geest werd ingegeven. Dus wat er ook nog eens gebeurt, het beweegt allemaal en het is vurig. En er gaat er ook nog iets hier gebeuren. En later lezen we, dat ga ik niet lezen nu, maar dat kun je thuis lezen, dat ze daarmee naar buiten gaan. En dat dan mensen horen wat ze allemaal zeggen en dat ze zeggen, maar het is in onze taal. Dus er komt zoveel in beweging dat zelfs taal mee gaat doen. Je wordt taalvaardig. Misschien mensen die altijd heel stil waren, die toch ineens zo vol zijn dat ze uitknallen wat er van binnen gebeurt. En het gaat allemaal over Jezus. Het gaat allemaal over Jezus. Want de Heilige Geest, Openbaring 10 vers 19, getuigt van Jezus. Profetie is het getuigenis van Jezus. Als je wel eens een profetie hoort en het gaat niet over Jezus, dan is het geen profetie. Zo radicaal ben ik. Ik kreeg laatst een mailtje van een verontruste dochter van me. Die zei van, nou hoor ik dat, wat vind je ervan? Ik zeg, kun je gewoon naast je neerleggen. Het gaat niet over Jezus. Ja? Dus voor alle mensen die zich wel eens druk maken over wat gebeurt er allemaal om ons heen. Als het over Jezus gaat, zit de geest daarin. Als het niet over Jezus gaat, nou ja, dan is het aardige informatie of vreemde informatie of moeilijke informatie. Misschien moet je er wat mee vanwege je werk of vanwege je omgeving. Maar het is niet van de geest. De geest getuigt van Jezus. Dus als die mensen gaan spreken en de anderen die horen dat, dan zijn ze verbaasd. Dan zeggen ze, wat moeten we doen? Nou, zegt Petrus dan. Hè? Dan moet je geloven in Jezus. Je moet je bekeren. Dus eigenlijk dat zelfzuchtige, zelfstandige leven loslaten. Je afhankelijk maken van Jezus. Hè? En dan laat je je dopen in de naam van Jezus, want het gaat allemaal over Jezus. En dan zul je diezelfde geest ook ontvangen. Dan word je ook vol van iets wat eigenlijk van buiten afkomt, dus het is niet omdat je jezelf oppept, maar het komt naar je toe. God die zo goed is met zijn geest, komt naar binnen en dat gaat weer naar buiten. Dat komt beschikbaar voor anderen. Dat wordt een soort vuurtje wat van de een naar de ander gaat. Dat is eigenlijk Pinksteren, daar gaat het over. En het wonderlijke is, als je daarover nadenkt, dan zeg je, oh, maar dat heb ik dus ook in me. Ik heb Gods geest in me. Iedereen die in Jezus gelooft, heeft Gods geest in zich. Wist je dat? Ja. Even heel kort gezegd. God is de Vader. God is ook een drie-eenheid. Hij is ook de Zoon. En hij is de Geest. Nou, daar is een heleboel over nagedacht en gediscussieerd in de theologie. Maar het is eigenlijk niet zo moeilijk als je bedenkt dat je een idee kunt hebben. Je kunt een plan hebben. Je kunt iets voor je zien, dan ben je eigenlijk als een vader die denkt aan zijn gezin. Ja. En dat kun je al heel jong hebben, dat je zegt als vent, hè, en ook als vrouw, als moeder, hè, ik wil graag een gezin, ik zie het al voor me. En dan is de zoon is eigenlijk de verwezenlijking van dat idee. Is dan die vader anders dan die zoon? Hè? Of laten we het over een kunstenaar hebben. Die heeft een idee, die wil iets maken. Dat is de vader. En dan heeft hij het gemaakt. Is dat dan anders dan wie hij is? Nee, hij heeft zichzelf daarin gelegd. En elke kunstenaar doet zijn best om zichzelf daarin te leggen. Maar er is er maar één die het echt kan. Dat is God. Bij de ander is het altijd een beetje dat je denkt. Dat heb ik tenminste wel met mijn tekeningen. En ook met mijn preken. Dat ik denk, want het kon altijd beter. Ja? Het is nooit wat het eigenlijk in je hoofd was. Maar bij God kan dat wel. Die spreekt en het is er gewoon. En als die spreekt, is dat de zoon. De Bijbel zegt, de zoon is het woord, de realisatie van het idee. Daar heb je dus God in twee vormen eigenlijk. In twee manieren waarop hij naar buiten komt. Als een persoon die plannen heeft, die ideeën heeft, die dromen heeft, die iets wil maken. De wil. En dan is het de zoon die laat zien wat er gemaakt zou moeten worden. En wat er ook echt gemaakt is. Hij is het beeld van de onzichtbare God, staat er dan. Maar wat is dan die geest? Die geest is eigenlijk dat wat gemaakt is, wat reageert. Dus de geest is eigenlijk Jezus die naar ons toe komt en een relatie met ons begint en ons in beweging zet, zodat we gaan reageren. Ik wil altijd een tekening maken waarin ik een beetje provoceer of een beetje grappig ben of dat soort dingen, zodat mensen daarop reageren. Ik preek zodat jullie erop reageren en er wat mee kunnen doen. Ik preek liever tegen mensen die ik zie dan tegen een camera. Hoe komt dat? Ja, Ik denk dat elke spreker dat heeft, omdat ik dan wat zie en daar ga ik op reageren. En dan komt er wat los bij mij en bij jullie. Dat is de geest. Dat is de geest. De geest schept relaties. De geest is interactief. En dat is dat deel van God wat nu bij ons is en zijn werk doet. Jezus in ons, het beeld van God, zegt: ik ga bewegen in je. De Heilige Geest is beweging. Overal waar iets beweegt over Jezus, is de Heilige Geest aan het werk. Ja? Dus het is heel gemakkelijk om dat te herkennen. Klopt er iets in mijn hart over Jezus? Dan is dat de Heilige Geest. Ga ik ontdekken hoe ik moet leven zoals Jezus zou leven? Dan is dat de Heilige Geest. Wil ik iets ontvangen van wijsheid of leiding of een woord of wat dan ook, of een profetie? Dan is dat altijd weer Jezus die dat in ons doet door zijn geest. Ja. Dus de Heilige Geest kun je gemakkelijk herkennen. Dat is niet iets vaags. Het is ook niet per se iets fysieks, hè, dat je moet vallen of dat je in tongen moet spreken of weet ik wat. Dat mag allemaal wel. Maar het is in de eerste instantie Jezus die iets in je in beweging zet. En soms merk je dat achteraf. Dan denk je: goh, ik heb iets gedaan, ik lijk wel Jezus. Heb je dat wel eens gehad? Of denk je nooit zo hoog van jezelf? God wel, hè? Die zegt gewoon: jij bent net zo'n zoon van mij als Jezus is. En soms doe je iets voor een ander, zonder dat je daarbij nadenkt. Is het toch zijn geest die je daarin leidt? Nou, dat is geweldig, hè? Dat is dus die beweging die er ontstaat. Nou ga ik even schakelen naar het Oude Testament. En dan gaan we wat dingen ontdekken die je misschien wat verdiepen ten opzichte van wat je wist over Pinksteren. En wat ik dan wil lezen is Lucas. Nee, Lucas. Het begint wel met de L. Maar dat is niet het Oude Testament. Leviticus 23, vers 15 tot 17. En Leviticus is het boek wat uitlegt wat de feesten zijn waar Israël zich aan moet houden. Telkens naar Jeruzalem, telkens feesten vieren. Eerst bij de tabernakel, later bij de tempel die daar gebouwd is in Jeruzalem. Want ze moeten dingen herdenken, ze moeten nadenken, ze moeten verder. Maar dan moet er ook een tijd zijn om even tot rust te komen. Daar zijn die feesten voor. En dan lezen we in vers 15, vanaf die dag na de Sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten 7 volle weken worden afgeteld. Waar gaat dit over? Vanaf die dag na de Sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten 7 volle weken worden afgeteld. Nou, die dag, dat moet je in zijn verband lezen, is de dag van Pasen. Vanaf die dag. En op die dag werd de schoof omhoog geheven. Nou, een schoof is eigenlijk een bundeltje graan. En in de tijd van Pasen, dat is dus al geweest, in de tijd van Pasen werd de eerste oogst geoogst. En dat was de gerstenoogst. Dat zijn van die ruwe korrels. Daar kun je niet heel fijn brood van maken. Ja, die werd geoogst. En dan zegt de wet eigenlijk, de regelgeving, het plan van God met een feest die zegt van: de dag na de Sabbat, de dag nadat dat allemaal opgeheven is, moet je gaan tellen. En dan moet je 7 weken tellen. Ja? Want dan gaat er iets nieuws gebeuren. Dan gaat er weer een feest komen. 7 volle weken moet je aftellen. Nou, als je 7 weken aftelt, hè, 7 keer 7 is 49. Maar we hebben al 1 dag gehad, toch? Hè? Dat was die Sabbatdag, dus samen 50. Als we dan een stapje maken naar Jezus, die is gestorven op dat eerste feest, dat eerste oogstfeest van de gerst. Die was eigenlijk die ruwe korrel die stierf, die zijn leven gaf. En dan zegt dus het Oude Testament al: nou moet je gaan tellen. Ja, tot 50. Oké? Dus er is een nieuw begin begonnen met Jezus. De dag na de Sabbat is die opgestaan uit de dood. Ja. En dan is er dus iets nieuws begonnen, maar er zitten nog wel 50 dagen tussen. Je moet gaan tellen, want dan is er een nieuw feest. En dan kun je nadenken, dan kun je zeggen: oké, ik snap het al een beetje, want dat is dan Pinksteren natuurlijk. Hè. Ja, daar zit penta in, hè. 50 is dat, hè. Pentakost in het Engels. Dus dat is na 50 dagen komt dan Pinksteren. Dan moet je gaan tellen en dan kom je bij 50. En God heeft daar gewoon rekening mee gehouden, die is al begonnen met die feesten zo. En dan krijg je Pinksteren. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dus dan is het leuk als je het over Pinkster hebt. Ook over Pasen kun je een heleboel leren in het Oude Testament. Maar als je het over Pinkster hebt, om dan te kijken van wat gebeurt er dan, hè? Nou, tot de dag na de zevende Sabbat, 50 dagen moeten jullie aftellen. En dan moeten jullie de Heer een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Hé, dat is de tweede oogst. Eerst had je de gerstenoogst en na 50 dagen dus moet je weer een offer aanbieden. En dat is de tarweoogst, weer zo'n schoof, weet je wel. Alleen, als je dan verder leest, dan staat er in vers 17 van Leviticus 23. Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Heer omhoog te heffen. Twee broden van een tiende eva tarwebloem met zuurdesem gebakken als gave voor de Heer uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst. Eerst ging het om één schoof die je moest brengen. Eén brood, want je kon er een brood van maken. Dat werd dan door de priesters opgegeten. Maar nu moeten ze bij dat tweede feest moeten ze twee broden brengen. Nou, dat eerste feest, dat snap ik. Jezus zegt, ik ben het brood voor de wereld. Hè. Als je van mij eet, zul je nooit meer sterven. Dat is bij dat eerste feest, dat wordt opgegeven naar God. Maar nu zijn er dus twee broden. Dat eerste brood van, het gerste, van die gerstenoogst, dat moest ongedecemd zijn. Dat betekent, er zat niks in om het te laten rijzen. Het was een plat brood. En decem was zuur, hè. Dus dat was zuur decem. Ja. Dat tweede brood staat hier, daar moet zuurdesem in zitten. En het moeten er twee zijn bij dit feest. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Ja. Weet je, hier is een verwijzing, en ik zuig dat niet uit mijn duim, want we zien dat zelfs bij Rut in het boek, dat ga ik nu niet uitleggen, maar dat heeft ook alles met Pinksteren te maken, wordt zelfs door de Joden in die nacht dat ze opblijven, terwijl wij in ons huis zitten, wordt dat voorgelezen, dat boek Rut. Maar in ieder geval, die twee broden die slaan op de Joden en de heidenen. Rut was een heiden, was iemand van de volken. Dus God begint met één brood en hij zegt, ik wil dat brood wel zien. Hè? Hef het maar voor mij op. Letterlijk staat er eigenlijk, beweeg het voor mij. Dus die priesters stonden zo, dat brood te bewegen. Hè? En als het dan Pinkster wordt, dan worden er twee broden beweging, hè? De geest beweegt. Maar die broden, die zijn voor God een heerlijke geur, staat er. Hij vindt het geweldig om te zien dat er nu iets gebeurt wat hij altijd al heeft gewild. Dat brood, Jezus, is voor de Joden en voor de heidenen. Ja. Jezus heeft zijn leven gegeven. Hij is geperst, als het ware. Hè. Dat gerst is gecrushed, hè. Aan het kruis. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor ons. Die geest is ook beschikbaar gekomen voor ons. Dat is waar het hier over gaat. Hè? Dus de gerstenoogst is een beeld van Pinksteren. En eigenlijk een beeld van, dit is voor de hele wereld. Vandaar dat Jezus zegt, de oogst is, wat zegt hij? De oogst is groot. Die ziet dus een enorme oogst van tarweoogst. Die beschikbaar komt voor God om voor hem aangeboden te worden. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Wat moet je dan doen? Zegt hij. Bid de Heer van de oogst, dat hij arbeiders zal uitzenden in zijn oogst. Lucas 10. Ja? Dat heeft dus alles met dat oude feest te maken, want daar zaten ze middenin. De Joden begrepen precies wat hij bedoelde. De oogst is groot, dan ga je de eerstelingen ga je aan God geven, twee broden. Die hef je op, die gaan bewegen. God vindt dat geweldig. En Jezus zegt, jongens, er is nog veel meer te halen. De oogst is groot. Bid de Heer voor arbeiders in zijn oogst. Heeft God dat gebed verhoord of niet? Bid de Heer voor arbeiders. Weet je dat elk gebed wat Jezus ons opdraagt, en elk gebed wat hij zelf bidt, dat hij dat zelf verhoord heeft. Weet je wat de verhoring van dit gebed is? De Heilige Geest. Wij kunnen arbeiders zijn in de oogst. Wat doen arbeiders in de oogst? Waarvoor zijn ze bezig? Wij denken dan van, ja, ze hebben zo'n sikkel, ze zijn gebogen rug, ik moet er niet aan denken, weet je wel. En pff, wat een gedoe zeg, hè. Volgens mij staat het ook in de Bijbel, hè, met tranen, maaien, weet je wel. Oh, wat een gedoe, en dan gaat het weer regenen, het gaat hagelen, en wat een ellende allemaal, weet je wel. Ja, ja, en dan ga je juichen als de oogst binnen is gehaald. Maar dan begint het natuurlijk pas, want waar is die oogst voor bedoeld? Wat zijn die arbeiders in de oogst aan het doen? Die zijn voedsel aan het verzamelen, toch? voedsel voor de mensen. Dus arbeiders in de oogst zijn mensen die vol zijn van de geest en daarvan uitdelen aan anderen. Wat delen ze dan uit? Voedsel. Wat is dat voedsel wat de geest graag wil geven aan mensen? Jezus. Dat zei ik toch? De geest getuigt van Jezus. Dus Jezus heeft het gebed, bid om arbeiders in de oogst, heeft hij zelf verhoord. Hij heeft de geest gegeven. En wij kunnen uitdelen. En als we bewogen worden door die geest, omdat we vol zijn van Jezus, omdat we van hem houden, omdat we met hem bezig zijn, omdat we ons aan hem hebben gegeven, ja, dan gaat er vanzelf iets gebeuren, dan ga je uitdelen. En soms kan dat verrijken, ik kan het niet laten om dan toch te denken, ook aan dat stripboek Jezus Messias. Dan ben je wat met Jezus bezig, want je bent er vol van en dat gaat dan gewoon maar de hele wereld over. Die verhalen blijven maar komen, ik ga ze niet vertellen nu, maar het is... Dat is Pinksteren. Dat is toch Pinksteren. En niet alleen zo. Hè. Ik praat soms met mijn buren over Jezus. En dat gaat vaak vanzelf. Of met mijn eigen kinderen of zo. Ja. Dat is de geest die dan werkt. Hè. En het gebed van Jezus dat verhoord wordt. Hè. En weet je wat nou het wonderlijk is? De wet heeft dat allemaal ingeperkt. Hè. Die heeft gezegd van, ja, dit moet zo gebeuren. Weet je dat Pinksteren ook... Het feest van de wet is, want 50 dagen nadat Israël uit Egypte werd gehaald door God, en dat dat bokje geslacht werd, weet je wel, dat is Pasen, dat is Jezus die voor ons stierf, het bloed van Jezus, dat ons reinigt van alle zonden, ja, dat bokje werd geslacht, 50 dagen later, toen hadden ze al overal rondgelopen in die woestijn, geeft God de wet op Sinaï. Dus Pinksteren is ook het feest van de herinnering aan de wet, voor de Joden. Dat wekenfeest, want zo heet Pinksteren voor de Joden, Shavuot is wekenfeest, die zeven weken, dat is het feest waarin gedacht wordt aan de wetgeving. Maar God zegt al in het Oude Testament, ik ga iets beters geven dan de wet. De wet zegt, je moet je eraan houden, nou moet jij het doen. Maar God zegt, nou ga ik het doen. Nou ga ik het doen. Ik zal. En een van die teksten is dan het Ezechiël. Als je het in zijn verband leest, zegt hij wel 10 keer ik zal, God. Volgens mij zelfs 12 keer als ik het goed gelezen heb. En Jeremia is ook zo'n gedeelte. Waarin die 10 keer, niet 10 keer gij zult, niet 10 keer de wet. Maar 10 keer ik zal. Hij doet het met zijn geest. En dan staat er in Ezechiël 36 vers 25 tot 27. Oude Testament, profeet. Die vooruitkijkt. En die zegt dan, ik zal zuiver water over jullie uitgieten. Om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Van alles wat eigenlijk je vasthoudt in slavernij. Dat je van alles moet en niks lukt. Ik zal jullie een nieuw hart geven. En een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart... uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Die wet was geschreven op steen. En Jeremia in vers hoofdstuk 31, dit is Ezechiël, maar Jeremia zegt, ik zal je een hart van vlees geven. En ik zal mijn wetten in je hart schrijven. Hè? En dan staat er hier, ik zal jullie mijn geest geven in Ezechiël 36. En ervoor zorgen dat jullie mijn regels in acht nemen. Mijn geest geven betekent... begrijpen dat je een kind van God bent en doen wat je doet als kind van God. Dat doe je omdat je het bent, niet omdat het moet of omdat het op je gelegd is. Omdat er een wet is die zegt, als je die overtreedt, krijg je straf. Maar de geest van binnen, die wakkert eigenlijk aan wat God graag wil en dan ga je dat gewoon doen. Dan word je een ander mens, dan word je opnieuw geboren. Dat is wat de geest doet, uit de geest geboren. Nou, dat is wat de geest voortdurend geeft. God zegt in Jeremia 31, ik zal een nieuw verbond sluiten. Niet dat oude verbond van de wet, maar een nieuw verbond. En dan zul je weten hoe je leven moet. Dan zul je niet meer hoeven te vragen, wat wil God? Maar je zult het weten. En ik zal dan al je zonden wegnemen. Er staat letterlijk, ik zal ze mij niet meer herinneren. Het komt niet meer in Gods gedachte op. Weet je wat dat betekent? Er zijn wel eens mensen die denken dat Gods geest er alleen kan zijn als je niet zondigt. Als je compleet volmaakt bent. Vandaar dat veel mensen eraan twijfelen of de Heilige Geest wel in hun leven is. Maar hier staat, hij zal de zonde wegnemen. En in Ezechiël staat, ik zal ervoor zorgen dat mijn geest aan jullie gegeven wordt. En Jezus zegt in Johannes 14, die geest zal nooit meer van je wijken. Dat betekent dat die geest altijd bij je is. En je helpt uit je zonde als je erin zit. Daar is die voor bedoeld. Want het is Jezus die zelf in onze zonde gekomen is. En die ook met zijn geest in ons leven is. Dus er is een weg uit de zonde. En die weg is Jezus, als je die volgt, waardoor de geest gaat werken om je te leren hoe je leven moet. Geweldig, hè? Nou, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zegt Jezus in Handelingen 1 vers 8, zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en in Samaria en tot het uiterste der aarde. Die kracht die je ontvangt is de blijdschap over Jezus. En die neem je mee. Als je op vakantie gaat tot het uiterste der aarde. Wij kunnen dat tegenwoordig heel gemakkelijk, toch? Dat is eigenlijk wel heel leuk. Ja, nu niet zo, hè. Er is nu nog oranje, code rood, code geel, wat hebben we allemaal niet. Maar toch, hè, je neemt met Gods geest neem je Jezus mee. Neem je Jezus mee. Ja. Ik was directeur van een organisatie. In Nederland heet het Agape, internationaal is het Campus Crusade for Christ. En we hadden een vergadering in Orlando met al die wereldwijde directeuren, hè? Al die national directors, ik was er een van. En we zaten in een hotel bij zo'n zwembad, het is daar erg warm. En er zaten ook andere mensen en ik zat gewoon af te koelen of zo, na een duik, naast een vent. En die begon te vertellen, of ik vroeg het hem, wat doe je? Ja, ik ben piloot en ik heb een paar dagen over, ik zit hier. En ik zei waarom ik er zat en waarom ik er voor Jezus zat en waarom ik zo blij was met Jezus, bla bla bla. En, nou, dat was het. En er waren wat van die andere directeuren van dat Campus Crusade for Christ, die eigenlijk een beetje mee zaten te luisteren. En later zeiden ze tegen me, wat gaaf dat jij zomaar over Jezus begint. Dat zouden wij ook moeten doen. Ja, dat is een evangelisatiebeweging, hè? Wereldwijd. De grootste beweging in de wereld voor evangelisatie. Campus Crusade for Christ. Ja. Ja, in 150 landen zitten ze of zo, of 190, hè? Als er zoveel landen bestaan. Ja. Dat zouden wij eigenlijk ook moeten doen. Maar ja, wij zijn zo druk met onze organisatie. Aan de basistaken komen we niet toe. En toen dacht ik, wat vreemd eigenlijk. Dat moet toch gewoon voor mij is het vanzelfsprekend. Ik denk er niet eens over na. En weet je wat ik toen dacht? En dat wil ik je meegeven. Ik kan het hier wel zeggen. Ik kan het niet in elke kerk zeggen. Maar ik moest toen ik directeur werd, of eigenlijk toen ik bij die organisatie ging werken, moest ik een formulier ondertekenen. We zullen kracht ontvangen, hè, wanneer de Heilige Geest over ons komt. Weet je wat er op het formulier stond? Wij zijn een interkerkelijke organisatie. Wij willen je dringend verzoeken om niet hardop in tongen te bidden. En dat werd dus ondertekend door al die mensen. Hè. En dat zijn er echt duizenden, ook in Nederland. Het is nu niet meer zo'n grote organisatie, maar ik denk toch gauw dat er 40, 50 zitten. En ik snapte dat toen, hè. Dus ik dacht, nou, dat onderteken ik kan ook in stilte kan ik in tongen bidden. Hè. Dus dat is niet zo erg. Hè. Dus op zich snap ik dat wel, als je een interkerkelijke organisatie bent, dat je niet wil dat in de PKN iemand ineens staat te roepen, hè, waarvan iedereen denkt, wat gebeurt hier? Hè? Maar er zat wel een addertje onder het gras, want namelijk, die kracht is wel een kracht die je tong in beweging zet. En als dat niet meer komt, als dat niet mag, als er restricties zijn, ja, dan kan het wel eens zijn dat het een beetje gaat doven. En dat zegt de Bijbel dus wel. Hè. De Bijbel zegt niet van de geest zal van je wijken, maar de geest kan wel gedoofd worden, kan wel ja, niet werkzaam zijn. En het wonderlijke is dat het spreken in tongen gegeven is om die kracht aan te wakken. En ja, ik ben daarin opgegroeid, dus voor mij is dat ook weer een vanzelfsprekendheid, maar ik heb ontdekt dat het wel zo werkt. Dat dat spreken in tongen iets is waarin je eigenlijk je verstand even opzij zet. Want op een bepaald moment weet je ook niet meer wat je moet zeggen, zelfs ik niet. Hè? En dat je dan toch doorgaat, woorden geeft aan iets waarvan je eigenlijk niet weet wat het is. Maar in die verbinding met God ben je met hem bezig en spreek je onbegrijpelijke taal. Maar het is wel begrepen door God, het is wel aangewakkerd door zijn geest. Er is wel communicatie, dat was tot de geest, dat was degene die communiceerde. Van de drie eenheid. En dat doet dus het spreken in tongen. En het wonderlijke is, je kunt eindeloos spreken in tongen. Want je hoeft er niet bij na te denken. Paulus zegt, ik zou willen dat jullie het net zoveel deden als ik. En hij zegt nog iets. Hij zegt, spreken in tongen, dat bouwt jezelf op. Hij zegt dat een beetje in een negatief verband. Hij zegt, je moet niet alleen maar je tongen spreken en het daarbij laten. Dan moet je ook uitleggen wat je gezegd hebt in de samenkomst. Want het is voor iedereen de samenkomst. Als je bij elkaar in huis bent, hè, in zo'n huissamenkomst of wat dan ook. Of hier. Maar dat spreken in tongen bouwt jezelf op. Wat betekent dat? Er zit kracht in. Er gebeurt iets van binnen. Hoe komt dat? Omdat je dan eigenlijk even vrij bent van al je mentale beslommeringen. Van alles waarover je loopt te piekeren. En waar je eigenlijk geen woorden aan kan geven. Hè? Want wij willen alles woorden geven zodat we het kunnen controleren. Dat moet je even loslaten. En ook die taal moet je dus loslaten. Wat blijft er dan over? Een communicatie met God die zo vrij is dat je daarin sterk wordt. Dat spreekt in tongen. En vandaar dat dus Paulus zegt van nou, daarmee bouw je jezelf op. Vandaar dat dus in handelingen die mensen in nieuwe tongen, in vreemde talen gingen spreken. In klanktaal wordt het ook wel genoemd. Tongentaal. God geeft dat aan ons. Hè? Weet je, er zijn mensen die zeggen, ik wil graag met de gaven van de geest bezig zijn. Hè? En dan heb je de 12 hier en 12 daar. En dan, als je het goed leest en je gaat de Bijbel bestuderen, dan is dat nog maar de helft van wat er allemaal beschikbaar is. Nou, daar kun je helemaal in verdiepen en daar kun je in oefenen. Ik geloof dat dat ook kan. Maar er is één gave die bedoeld is voor jezelf. De rest is allemaal om uit te delen. Hè? Om er te zijn voor de ander. Maar er is er één voor jezelf, omdat God weet, het is belangrijk dat je zelf niet tekort komt. En dat is het spreken in tongen. Dus we begonnen eigenlijk met, er kwam beweging en het begon thuis. Nou, thuis kun je gewoon in tongen bidden hoor. Dat kun je onder de douche doen of waar dan ook. Je kunt stil doen, je kunt het hardop doen, je kunt het in de auto doen. Je kunt het in het vliegtuig doen als je naar de uiterste der aarde gaat. Maar het is geweldig dat God ons dat gegeven heeft. Dus er zit beweging in en die beweging getuigt van Jezus. En we hebben zelfs gaven gekregen om daarmee te werken. En soms raken die gaven aan het bovennatuurlijke. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Het komt echt niet van mij. Maar het wonderlijke is dat God zegt, dat maakt me allemaal niet uit. Ik werk ook gewoon door jouw natuur. Ik werk door je karakter. Dus sommige gaven passen beter bij die dan bij die. Allemaal goed. Je hebt ook nog talenten gekregen, natuurlijke talenten, geestelijke talenten. Maakt niet uit. Maar wees beschikbaar, want de geest beweegt. En wees krachtig en maak daar gebruik van. En als je het nog nooit gedaan hebt, moet je gewoon beginnen. Ja, simpeler kan ik het niet zeggen. Ga die drempel over dat je denkt, wat zeg ik nou? Je weet niet wat je zegt. Je weet niet wat je zegt. Toen mijn moeder wel eens voordeed aan haar zussen het spreken in tongen, want ik heb het van haar natuurlijk, zeiden mijn tantes, die zeiden, het lijkt wel kindergebrabbel. Nou, dat dus. Dat dus. Je kunt gewoon kinderlijk beginnen. Mijn moeder was kinderlijk genoeg om dat te doen. En dat ook te laten horen aan haar zussen. Die er niks mee konden, hè? En er nooit wat mee hebben gekund. Maar wij wel. Ja? Zullen we dankbaar zijn en de Heer eren voor wat hij geeft? Heer, u bent zo goed. Ook uit uw woord zien we, lezen we, dat u zo beschikbaar bent met alles wat u ons gunt. Dank u voor Pinksteren, dank u voor uw geest. Heer, dank u voor het leven waarmee u ons vult, uw leven. Heer, u leert ons ook tellen, die 50 dagen. Dat we soms de tijd moeten nemen en soms ook geduld moeten hebben om iets te laten rijpen in ons leven. Ook dat zit erin. Maar dan is daar toch altijd weer de verrassing die u geeft, dat u ons opwekt, ons nieuwe vergezichten geeft. Heer, dat we die tweede oogst mogen zien. En we bidden met u mee, Heer, geef arbeiders in de oogst. En maak ons tot mensen die er graag zijn voor u en voor anderen. In Jezus' naam. Amen.